Welkom bij Mag dit vriender zijn? Dag Pieter Jan.
Dag Steven. Hey, je bent terug?
Ja. We hebben deze opname daarnet al eens geprobeerd, maar vergeten op te nemen. Dus ja. We doen het gewoon eens opnieuw.
Voilà. Nu, het zal nu beter zijn.
We zaten nog niet ver, hè? Maar oké.
Okay. Het is dat. Nee, dus jij bent terug van weg geweest?
Ja, ik ben naar Portugal geweest, samen met Magali voor
Portugal. Wat een verrassing.
Ja. Inderdaad. Ja. Twee steden gedaan, Lissabon en Porto.
En? Wat vinden we ervan?
Ja.
Laat ons gewoon snel dat over. Ja, jawel. Ça va.
Ja, als je graag overprikkeld wordt, dan moet je echt naar Lissabon gaan. Ik heb daarnet al gezegd tijdens onze eerste ronde. Als je graag... de prikkels, hè. De prikkels daar, het ongeremde toerisme. De tuk-tuks die overal rondrijden door de smalle straatjes. Weinig plaats om te wandelen als voetganger. Overal, iedereen neemt zijn eigen Bluetooth-speakertjes mee. Trouwens, ook onlangs, ik moest naar Brussel gaan. We werden uitgenodigd op het grondwettelijk hof en we kwamen dus terug. Ik kwam terug met een bus en er stapt ineens iemand op en die heeft gewoon zijn Bluetooth-speaker, maar echt zo'n beest op vol afspelen staan.
Doen,
en die stapte van achterop in die mis. En ik denk, maar wat is dat hier toch? Allee, die dingen die maakten ze ook mee.
Maar je hebt hem niet fysiek belaagd.
Het kan zijn dat je verliest, hè.
Ja, juist.
Ja. Dus dat maakte ook mee in Lissabon. Natuurlijk een prachtige stad met heel veel geschiedenis, met heel veel cultuur ook. Maar ook heel veel leegstand.
Is dat een Manuel cultuur?
Daar kom ik zijn beat toe.
Ja. Geschiedenis en cultuur.
Geschiedenis en cultuur, ja, tuurlijk. En dan Porto ook gezien. Porto ook heel veel toerisme natuurlijk. En je hebt daar dan zo de Douro-rivier die daar door Porto loopt. En dat ligt zo langs twee bergflanken
omhoog. Ja, die brug is heel bekend. Ja. Allee, die ken ik van de foto. Ja.
Voilà. En het probleem is dat je daar ook weer al dat ongeremde toerisme hebt. Dus dan waren er zo een aantal zatte Britten die dat aan een bootje... Mm. Aan de...
Britten, dat
de
is
verbrande
nooit leuk.
Huid zag ik dat het Britten waren. Ja. En de ja, oké. Okay. Heel hard opletten wat. Want ze stonden in ontbloot bovenlijf. Stonden ze op zo'n bootje. Ze hadden
zo
een bootje afgehuurd. En ze waren
vivid.
dan de Douro aan het afdoen. En ondertussen zo. Altijd aan het klaksoneren met hun bootje natuurlijk. Ondertussen echt duizenden mensen aan het storen. Want je trekt iedereen zijn aandacht. Ja. En ik dacht, als je dat probeert in Amsterdam. Of Amsterdam is misschien al ietsje vrij. Maar als je dat probeert ergens anders, dan heb je sowieso de politie bij u. Dat was daar dus nooit het geval. Dus. Heel mooie bestemmingen, maar in de zomer veel te druk.
Ja.
Echt veel te druk.
Ik dacht dat ging je zeggen, veel te warm.
Luchtvochtigheid is ook een probleem. Ja. Het is daar echt heel warm en hoge luchtvochtigheid. Op onze laatste dag was 80% luchtvochtigheid, wat dan dicht de veel
was. En hoe warm was
het? Was het 32 graden.
Het is warm, maar als je nu hoort... Van
nee, het was niet die hittegolf van in Spanje of zoiets. Dus dat was het niet.
Dus lekker eten?
Ja, ook wel. Ja, zeker.
Dat is vies, vooral zeker. Ja. Ik heb me daar zo niks bij voor. Wat is de nationale pla? Ah, dingen pastéis
de
Belen.
Zo van die bakkeljauw, zo gezouten vis, dat je dan terug laat hydrateren. Okay. En dat je dan die gedroogde vis en dan terug in water legt, dat die zo wat... uitzet en dan eten dat. Maar daarover ging het eigenlijk niet, hoor, de aflevering van vandaag.
Dank je.
Maar allee, ik ben blij dat je het vraagt. Portugal. Nee, omdat... ik vond eigenlijk niet zoveel in de boekjes over Lissabon en Porto, de geschiedenis van die twee steden op zich, maar je vond wel heel veel van de geschiedenis over waardoor dat het land zo'n wereldrijk is geworden. En dat waren dus de reizen, hè? Niet de ontdekkingsreizen, want ze hebben niets ontdekt. Mm-hmm. Ze hebben wel handelsroutes ontdekt over zee. Dus daarom had ik niet zeg ontdekkingsreizen.
Maar ja, dan kun je ook nog wel zeggen ontdekkingsreizen van...
Ja, oké, okay, van handelsroutes. Ja. Oké, okay, dus laat ons toch ontdekkingsreizen gebruiken. Ja. Want we zijn woke, hè.
Ja.
Nu. Ja, oké. Okay. Het verhaal van Portugal... Portugal is ontstaan, we hebben dat allemaal verteld, dus je kunt daarover gaan. Nee, dus naar aanleiding van de Reconquista. In het jaar 711 komt het kalifaat vanuit Noord-Afrika, Tiberische Schiereiland, binnen en verovert daar vrijwel alles in no time. Visigoten worden daar verdreven en er is nog wel een laatste verzetshaard in Asturië, helemaal van boven op Tiberische Schiereiland. En vanuit dat punt zullen de komende eeuwen de verzetsleiders komen, of het verzet komen om de Moren terug...
Dat is wel wat vergelijkbaar, neem ik aan, met Afghanistan, dat ze zich terugtrekken in de bergen of de heuvels.
Ja, zoiets, ja.
En dat moslims, of de troepen toen, de Saracenen zeker, dat die dachten van, ja, het boeit ons niet. Dat hebben we op zich niet nodig. Dat stuk van Spanje, laat ze er maar zitten.
Ja, of dat te moeilijk was om daar naartoe te gaan. Ja, het kon zijn.
Want ik denk dat ze verder zijn gegaan, nog langs aan de oostelijke kant Spanje, over de Pyreneeën. En dat ze dan uiteindelijk in Poitiers, zogezegd, gestopt zijn door Karel Martel, de voorvader van
voilà, Karel de Grote. Hè? Ze zijn eventjes over de Pyreneeën gegaan en vanaf dan zijn ze teruggedrongen met Europese steun. En vanaf dan komen er verschillende christelijke koninkrijkjes op dat hele Iberische schiereiland. No. Waaronder één daarvan is Portugal. En dat is ook hetgeen, dat staat dan sinds 1140 op de kaart als onafhankelijk koninkrijk, is sindsdien ook onafhankelijk gebleven. Op dat hele eiland, of schiereiland, waren er verschillende koninkrijken. Die zijn uiteindelijk allemaal samengevoegd tot Spanje. Maar Portugal is wel altijd Portugal gebleven. Met één uitzondering van de Iberische Unie. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Waarbij ze even samensmolten met Spanje.
Ja, dat is wel een interessante. Waarom dat die andere koninkrijken dan samensmelten en Portugal dan niet? Ik zie jou kijken.
Dat kan zijn. Ik heb dat niet voorbereid. Maar dat kan heel goed zijn.
Maar ik dacht altijd dat dat dan met de geografie te maken had. Allee, dat er tussen Spanje en Portugal toch iets ligt van keten. Misschien dan geen een bergketen, maar toch iets.
Er ligt een stukje rivier tussen, ja. Maar van die bergketens, dat weet ik niet.
Ja, wel dat het moeilijker te veroveren maakte. Want anders zou ik denken, allee, dat is toch quasi een wetmatigheid. Als het makkelijk te veroveren valt, dan zal het wel veroverd worden.
Ik heb buiten de treinrit tussen Lissabon en Porto niet zo heel veel van Portugal gezien, maar ik zag toch dat het wel redelijk heuvelachtig was, dus misschien dat het er ergens iets mee te maken heeft. Dat kan zijn, dat weet ik niet. Plus, het waren ook vandaar kwam ook niet de islamitische dreiging. Hè. Dus nee. Het was een christelijk koninkrijk. Daar was op zich niet zo heel veel probleem mee voor de Spanjaarden, of wat dat destijds dan, wat ik dan de verzameling van koninkrijkjes noem. Dus vanaf het jaar 1140 komt Portugal zowat op de kaart. Nu, hoogtepunten en laagtepunten van Portugal. Hoogtepunten zijn welke eeuwen? Weet je dat uit het hoofd?
Zou het de 15e, 16e eeuw kunnen zijn?
Maar je wist dat net ook al, hè, nog voordat we het hadden besproken. Dus,
En klopt dat? Ik heb ooit eens gehoord dat... het zal ook wel een technologische vernieuwing zijn geweest, dat er toen schepen waren die de oceanen konden oversteken. Maar ik heb ook eens gehoord dat het een stukje te maken had met de val, of misschien eerder de verovering van Istanbul.
Ja, absoluut. Ja.
En dat daar dan de handelstromen naar het oosten, dat die dan wat opdroogde, of toch dat problematisch werd en dat er dus andere handelstromen gezocht werden.
Ja, absoluut. Dat komt speed sowieso aan bod. Het is allemaal, en je gaat dat vandaag veel keren zien, cutting out the middleman. Dus dat proberen ze. Ze proberen gewoon, in plaats van tussen handelaren, als we die nu gewoon eens allemaal wegdoen en we gaan zelf naar de bron, zelf naar Indië, we gaan daar zelf specerijen kopen en we brengen die zelf naar het Europese vasteland, daar kunnen we het meeste geld uit halen.
En Indië was altijd het tool.
Wel, ja, eigenlijk wel. In het begin slaven en goud in Afrika, maar uiteindelijk werd het dan Indië met de specerijen en de exotische stoffen.
Ja, het was dus eerst slaven en goud.
Ja,
en dan
eerst Afrika en daarna Indië. Dus,
Okay.
Ja. Dus dat was, dat moet ik er natuurlijk wel bij zeggen, wanneer ik het heb over hoogtepunten, er is natuurlijk een enorme keerzijde aan die medaille, en dat zijn...
De tot slaaf gemaakte personen.
Ja, inderdaad. Dus weet gewoon dat als we het daarover hebben, dat dat ten koste gaat van andere mensen. Ja, ja. Het is geen natuurlijke rijkdom dat je hebt, het is echt wel ten koste van andere mensen. Leeft dat in Portugal? Nee, absoluut niet. Dat leeft van geen meter. Ik ben naar het Maritieme Museum gegaan, waarin dat zowat alles samenstaat over het maritieme verleden van Portugal. In Lissabon is dat. En ik heb alle informatie die er daar te vinden is over slaven, geciteerd en die ga ik deze aflevering voorlezen.
Dus dat is totaal anders dan in Nederland, waar dat debat constant eigenlijk gevoerd wordt, hoe daarmee om te gaan.
Ja, en ik denk ook dat dat... Wacht, hè. Ja, je mocht me er niet op pakken natuurlijk, hè, maar als ik denk over wat het zou gaan, is ten eerste dat koloniale verleden is veel recenter bij Portugal. Ik bedoel, is veel recenter pas afgeschaft dan in Nederland.
Ah, zo. En, maar Indonesië is toch...
Ja. Oké, ja. Portugal was echt een van de laatste landen die met de kolonies zijn gestopt. Vandaar zitten we over de jaren 70 bezig.
Ja, maar ja, dan gaat het over een decennium of twee dat verschillend is.
Ja, ja oké, okay, maar dat kan er veel veranderen. Hè?
Ja, oké. Okay, ja,
zeker.
Ja, ja, ja oké, okay, in die zin, in publieke opinie.
Ja, ja.
Ja, ja.
En het andere ding is ook, buiten die handelsroutes was er niet echt heel veel in Portugal. Ik denk dat Nederland zich echt op de kaart heeft kunnen zetten voor een aantal andere zeer grote projecten. Maar als je naar Portugal gaat kijken, uit alles wat ik er heb over kunnen terugvinden en teruglezen, was er eigenlijk niet veel anders dan de visvangst. Hè? De bakkeljauw, gezouten vis. Ja, oké, okay, het zal wel zijn dat dat lekker is, maar dat was eigenlijk totaal niet zo lekker. Maar,
ja, maar het staat mij voor dat die bloeiperiode heel kort was. Die bloeiperiode dus op het moment van ontdekkingsreizen, dat heel snel gekomen is, maar ook vrij snel.
Ja, dat zijn twee grote eeuwen en dan verval.
Ja, maar ja. Ja. Terwijl maar in die twee misschien in Nederland, dat wel nog wat... Allee, dat die nog andere bronnen hebben als handelscentrum... En de VOC, et cetera.
Ja, Nederland heeft natuurlijk ook nog het rampjaar gekend na de Gouden Eeuw. Dus er zijn ook wel wat in verval gegaan. Goh, wat is de reden waarom dat...
Maar heel veel van die koloniën zijn overgenomen, zeker. Hè? Is dat niet dat Portugal daar heel snel over heel de wereld dingen had, maar die is dan ook zijn kwijtgespeeld?
Ja, ja. Dus dat verhaal dat gaan we vandaag allemaal een beetje vertellen. Maar dus dat was hun hoogtepunt... Vanuit het land, natuurlijk niet voor de mensheid, maar wel voor het land, was dat het hoogtepunt. En dat zie je ook terugkomen in de kunststijl, de Manuelstijl, wordt dat daar genoemd, van koning Manuel, die dat dan de opdracht had gegeven van, maak eens wat kunstwerken. En als het dan gaat architectonisch aan, en dan gaat het over een gotische stijl gemengd met elementen van de veroveringsreis. Dus die veroveringsreis, die vind je overal terug.
Ja.
De laagtepunten, economisch dan voor het land, is een aardbeving in Lissabon in 1755, dat bijna heel Lissabon heeft platgelegd, vind je overal iets van terug. Bezetting van Napoleon. Brazilië, dat zich al in 1822 onafhankelijk heeft verklaard. Nog dus vroeg, ook al heel erg vroeg. Nog voor België.
Ja.
Nog wel heel vroeg.
Dat zegt veel.
Een aantal revoluties. De Anja-revolutie is de bekendste. Maar de Anja-revolutie betekent het einde van nog een zwarte pagina uit de geschiedenis. En dat is de dictator of het dictatorschap van Salazar.
Ja.
Salazar vind je ook weer al niet al te veel over terug. En dat is ook een beetje te vergelijken met Franco. In Franco, dat is ook pas de laatste jaar dat er echt onderzoek wordt gedaan naar die massagraven. Ik heb het aantal doden op Salazar zijn konto opgezocht.
Vragen, ja.
Niks van gevonden. Niks.
Ja, oké. Okay.
Niks.
Want daar is men... van Franco weet ook heel de burgeroorlog en alles wat daar is gebeurd.
Ja.
Maar hoe dat Salazar dan aan de macht is gekomen...
Geen idee. Heel weinig over te vinden. Was aan de macht 36 jaar, van 1932 tot 1968. En dan een paar jaar later is die Anja-revolutie uitgebroken, wat dat is een soort van geweldloze coup was.
Toen dat hem al gestorven was.
Ik weet niet wat hem toen al gestorven was, maar hij was in ieder geval geen minister-president meer.
Dus hij heeft wel... Het neergelegd, zijn macht.
Ja, maar ik denk dat dat ook door ouderdom en ziekte was, dat hem dat heeft moeten neerleggen.
Ja, ja. Oké, maar ja.
Maar werd dan wel opgevolgd die... door zijn second in command. Dus het regime werd wel voortgezet.
Okay,
een militaire dictatuur. We gaan het daar straks ook nog wel over hebben. Hoor.
Maar dat is toch vrij uitzonderlijk, dat iemand, zelfs als hem dan oud en ziekelijk is, een stap terugzet.
Ja, ja, ja. Maar ja, Franco heeft ook een praalgraf gekregen, hè.
Ah, wel, maar die is toch gestorven in het zadel?
Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja, inderdaad.
En de meeste toch sterven gewoon in het zadel? Allee, mij stond er altijd voor dat eens dat je zoveel macht hebt, dat dat dan blijkbaar moeilijk is om die af te geven. Dus, maar
ja, ik denk dat het gewoon fysiek niet anders kon. Maar daar heb ik niet al te veel over. Maar ik zeg het, ik zou er wel iets over willen zeggen, maar ik vond er echt te weinig over. Maar ik vind wel, ik ben niet in heel veel plaatsen geweest, hè. Enkel in Lissabon en Porto, maar je ziet wel elementen van die pracht en praal terugkomen, of van een dictatuur.
Ja.
En wat komt er naar voren in een dictatuur? Dat zijn monumenten die doen herinneren aan een gezamenlijk verleden. Hè. We zijn allemaal samen, we kijken terug naar het verleden, naar de mensen die het daar gedaan hebben, en naar de toekomst wat er op ons staat te wachten. En ik heb hier dus een fotootje mee. Luisteraar kan het uiteraard niet zien, maar we gaan het een beetje proberen uit te leggen. Het is een standbeeld dat staat aan, aan de rivier de Taag, die door Lissabon loopt. En het is een enorm groot monument dat uitkijkt op de rivier. En daar waar alle verschillende ontdekkingsreizigers van Portugal opstaan, met helemaal van voor, is dat dan
Hendrik
de Zeevaarder.
Ja, ik dacht het postuur te herkennen.
Niet, jong.
Hier waren we dus. Hier waren we. Ja. Dus hier vanaf nu is het zelfs voor ons nieuw.
Dus we waren een kwartier verloren. Ja. Dus ik vind, als je dit beeld ziet, ik ga even de naam erbij zeggen, de Padrão dos Descobrimentos, als de mensen dat willen opzoeken, lijkt toch iets een communistische vibe te hebben, hè? Als je dat zo ziet. Vind je niet?
Ja, misschien wel. Ja.
Het heeft zeker een Stalinistische trek, moet ik eerlijk zijn.
Dat
het is
wel
mooi
toe.
Natuurlijk. Hè? Ik heb nog een ander voorbeeld.
Die is hier echt zo de spreekbeurt.
Ja, voilà.
De lagere school.
Een ander voorbeeld. Die brug die dat daar staat.
Dat is de Golden Gate Bridge precies.
Voilà, dat is de Golden Gate Bridge. Nee, dat is dus de brug die beide delen van Lissabon met elkaar verbindt. Je zegt de Golden Gate Bridge, omdat die super hard lijkt op de Golden Gate Bridge. Wel,
Het was in
opdracht van Salazar en werd destijds de Salazarbrug genoemd.
Ah, ja, okay.
Na de revolutie, de Anjer-revolutie, werd dat de brug van de 25e april genoemd voor de revolutie. Okay. Je ziet daar ook een standbeeld van
Christus,
de verlosser. Ja. Ja. In dit geval is het Christus koning, die dat dan uitkijkt op Lissabon, zoals in welke andere stad?
Rio de Janeiro.
Het was inderdaad gebaseerd op Rio de Janeiro. Dit standbeeld is wel 28 meter in plaats van de 38 in Rio. Maar je ziet dus, ik bedoel, het volgende voorbeeld.
Ja, we scrollen naar beneden.
De megalomane pleinen, met achter u, dus dat ziet je nu niet, maar echt een kolossale Portugese vlag die dat daar hangt. Dat vind ik ook allemaal zo van die...
Dat doet mij denken aan Parks voor Noord.
Nee, mij niet. voilà. Dus ik vind wel dat je af en toe die dictatoriale trekjes ziet terugkomen in het straatbeeld. Je moet er wel een beetje naar zoeken. Maar verder kan ik niks zeggen over Salazar. En je moet het willen zien. Ja. Portugal bestaat uit dit moment nog altijd uit Portugal, de Azoren en Madeira. En Portugees is de officiële taal op 4 continenten. Dus dat is toch nog iets. Ja. Hè? Toch nog een overlevering.
Ronaldo die komt van Madeira. Is dat? Ja, komt van Madeira.
Voilà. Portugal dus. Ja. En Portugees.
Ja.
Nu, je hebt al daarnet even gezegd, waarom zijn ze begonnen met die ontdekkingsreizen? En jij zei iets van?
Ja, ik dacht dat dat te maken had met de verovering van Istanbul, Constantinopel, door Mehmet II, dus door de Ottomanen.
Ja.
Dat ervoor zorgde dat de handelstromen via Constantinopel, via Istanbul, dat die... minstens in de problemen geraakte en dan men heeft proberen zoeken naar alternatieve handelstromen.
Ja, het is dat. Dus als je echt de handel wilt doen met het Midden-Oosten en met India, voor dan de exotische...
Dat zijn 1453, is de verovering van...
Dus als je dan... als je daar echt producten van wilt hebben, heb je 2 manieren. Volledig over land, dus via Constantinopel. Maar ja, als dat daar wordt afgesloten en...
Dat is een zijderoute,
zeer hoge, eigenlijk. Ja. Of als er daar zeer hoge taksen worden gevraagd, wordt het natuurlijk al wat moeilijker.
Ja.
Je hebt ook een route over zee. En dan kan je dus gaan dus onder het Arabische Schiereiland via de Rode Zee tot aan Egypte. Het Suezkanaal, dat op dat moment nog niet bestaat. Maar dan laat je dus alles over. Dus dat wordt gecontroleerd door de Ottomanen of door de Arabieren. En dan laat je alles over bij de Venetianen. En dan zullen de Venetianen het wel rondzeilen op de Middellandse Zee. Dus je zit daar...
En de Genuezen zeker, hè? Die waren ook. Want een deel van Istanbul was toch zo'n Genuees kwartier.
Ja.
Dat die... Ja, nee, het ding was een Genuees, hè? Of een Genuaan.
Ja. Columbus.
Christopher Columbus, ja.
Maar dus inderdaad, je verliest, als je die dingen wilt brengen naar Portugal of naar... Als je handelaars daarvan actief willen zijn, dan kom je echt in de problemen, want je zit ondertussen al met 3 middlemen die je allemaal moet betalen. En dat zorgde echt op het Europese continent voor een opdroging van de specerijen. Er was echt een craving for spices. Die kwamen gewoon niet in grote getalen meer door, omdat ze zo duur werden. Of omdat het zo moeilijk werd. Daarbij komt ook nog de val van het Mongoolse Rijk, waardoor dat er heel veel turbulentie was in die gebieden. En dat die handel daar ook niet zo vlot meer ging.
Ja, okay.
En komt er dan nog een keer bij dat Portugal eigenlijk gewoon een arm land was. En dat werd dan nog een keer erger door die blokkade dat daar dan werd opgeworpen in Constantinopel. Dus wat hadden ze wel? Ja, ze hadden de zee voor u. Mm-hmm. Dus, wat zei die Hendrik de Zeevaarder, dat was dus een prins op dat moment, en die zei, we gaan hevig beginnen investeren in de navigatie op zee. Want op dat moment, ja, vissersbootjes, handelsbootjes langs de kust, maar voor open wateren, waar die schepen echt nog niet gemaakt, had daar navigatietools voor nodig. Dus die is die ontwikkeling in die wetenschap echt beginnen... binnen steunen. En zijn eerste ding was, je hebt de straat van Gibraltar, je hebt de rots van Gibraltar, maar langs de overkant heb je ook nog een stukje van Noord-Afrika dat eruit steekt. En hij dacht, als we dat nu eens gaan innemen, dan hebben wij ook een stukje van die trade dat naar de Middellandse Zee gaat, van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee. Dus hij is dat gaan innemen, dat heet Ceuta of Ceuta.
Ah, mijn C.
Ja, mijn C.
Ja.
Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Nee, ik ook niet.
Ja. Voilà. Dus hij is dat even kunnen gaan innemen, komt hem daar ontzettend veel goud en slaven tegen. Dus hij denkt, oké, fantastisch, we nemen dat allemaal in. Mm. Maar dat bleek toch te moeilijk te beschermen te zijn tegen de Moren, want die kwamen constant nieuwe aanvallen doen. Dus
dat is nu nog altijd Spanje, hè?
Dat is een Spaanse enclave op dit moment. Ja. Dus dat is op dit moment een Spaanse enclave. Dus wat zeggen ze? We gaan gewoon proberen de westkust van Afrika, we gaan die proberen te ontdekken. Dus we proberen onder de Sahara te gaan, want onder de Sahara-woestijn begint het tof te worden, in de Goudkust. De Goudkust, je moet dan denken, Afrika, hè, dat is hier zo, dat heeft zo een bultje langs de linkerkant. En ja, onder dat bultje, onder dat bultje, daar begint de Goudkust. Dus wat is dat daar?
Ja, dat is nu wat Ivoorkust en zo is. Hè? Is Ghana niet? Was dat niet Ghana?
Voilà. Ja. Ghana, Benin, dat zijn die steden waar dat, of die landen waar dat echt de Goudkust begon, waar dat er heel veel.
Maar dat heet goud, want het was er goud.
Er was heel veel goud te vinden, omdat daarin gehandeld werd toen op dat moment. En,
op dit moment?
Nee, maar dus dat is een misconceptie dat wij hebben, dat nu allemaal zo wat droog is en niet heel rijk nog, maar die kwamen daartoe en dat waren echt fantastische handelshavens.
Ja, dat is juist. De rijkste mens die nooit geleefd heeft, dat men zegt... Je kwam uit die kanten, hè?
Dat kan zijn.
Typotype was de slavenhandelaar. Hoe heette die?
Ja,
die
dat kan zijn, ja. Dat een slavenhandelaar
die,
was.
Volgens mij, nee. Dat was jaar ervoor. Maar volgens mij kwam die uit de kanten van Mali. En daar werd het verhaal over verteld. Die is ooit naar Mekka gegaan. Op, wat is dat, een van de vijf zuilen of zoiets? Je moet iets als moslim naar Mekka gaan. Mm-hmm. Dus die heeft dat ooit gedaan. En de plaats waar hij voorbij kwam, was er inflatie. Omdat hij gewoon zoveel goud had, dat hij dus de prijzen ineen stuiken. Allee, of de stijgen, omdat hem dan, waar dat hem kwam, werd er ineens, was er zoveel goud dat de prijzen omhoog vlogen. Dus hij deelde hem ook uit, hè. Goud uit op de weg. Dus, daar. dus blijkbaar kon hij zijn reis volgen aan de hand van inflatie. Maar zijn naam ontsnapt mij nu.
Ah, wel, maar dus het verhaal dat je daar zegt is zeker het... We moeten even in die andere bril opzetten. Ja, die komen daartoe, die zien daar echt weelde tot en met. En de Portugezen hebben ook altijd een andere, hoe ga ik het zeggen, veroveringstactiek gehad dan de Spanjaarden. Als de Spanjaarden ergens kwamen, dan voornamelijk in Amerika, was dat gewoon bezetting van het gebied. De bezetting van het gebied, mm-hmm. Manu Militari. Wat dat de Portugezen eerder deden, die werkten met die Fettoria's. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Age of Empires al is gespeeld, als je met de Portugezen. Of factorijen. Dat deed de Verenigde Oost-Indische Compagnie ook wel. En factorijen, dat zijn... dat wordt in het Engels slecht vertaald als factories, maar dat is totaal niet de bedoeling. Dat zijn gewoon handelsposten, versterkte handelsposten. Dus echt ommuurde posten, waar dat dan diende als stockageplaats, als bevoorradingsplaats voor de schepen, als eigenlijk enclave van een bepaald land in vijandig gebied. Waar dat er dan constant... Vijandig gebied was het natuurlijk niet, maar in gebied waar je handel mee wou doen.
Dus
als die boten daaraan toe kwamen, kregen die meteen verse lading eten, kon die daar hun specerijen opladen, hun goud opladen, hun slaven enzovoort. Dat zat daar allemaal. Okay. Dus dat is het verhaal van die Fettoria's, die werden daar gemaakt. En de strategie van de Portugezen was ook, je komt hier met allemaal arme Portugese zeilers toe, kidnapt die vrouwen die dat daar zitten, of die verkracht die, of probeert daarmee te trouwen. Van die vrouwen dat op dat moment rijke handelaars waren, inslaven, en zo infiltreert je in dat netwerk. En die vrouwen die krijgen dan het voordeel dat ze een nieuwe afzetmarkt krijgen voor slaafgemaakte personen, zoals Portugal en het Caraïbisch gebied enzovoort. Dus er was zo een hevige infiltratie in de lokale bevolking ook. Of in de hoogste regionen van de lokale bevolking, hè, de slavenhandelaars.
Ja, oké.
Dus iets anders dan de zware militaire bezetting van het gebied. Dat is pas wat later gekomen.
Omdat dat toen nog niet aan de orde was, neem ik aan.
Nee, dat was gewoon, ja, die... op dat moment waren die... Dat was gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld naar boven halen. En dan zullen we nadien wel... het is echt voornamelijk op handel gebaseerd. Het vangen van de slaven, denk ik, dat echt... Dat eerder aan de lokale bevolking werd overgelaten. Tenzij in de eilandengroepen dat zij zelf hebben ontdekt, natuurlijk.
Ja, wel, was dat ook niet... Met al die ziektes, dat... Als een Portugees zich te diep in het woud, in het oerwoud...
Ja, dat kan goed zijn.
Allee,
ja.
Dat hij gewoon de gevaar liep op... Wat is dat? Malaria-muggen of zoiets? Dat die dus echt aan de kust bleven om daar geen risico te lopen?
Dus waar dat wij, waar dat, laat ons zeggen, in het Congolese verleden, waar dat er daar echt expedities waren in het land, zie je dat in de Portugese geschiedenis totaal niet. Dat was allemaal op zee. En die mannen die trouwen daar met die rijke vrouwelijke handelaren. En er komt daar een hele trade op gang. Maar goud en slaven, dat is natuurlijk goed in die tijd, maar ze dachten, het doel is wel nog altijd Indië. Hè, de specerijen, want daar draait nu alles om die exotische goederen. Wat is er zo moeilijk om naar Indië te varen? Wel, er zit een continent tussen. Afrika zit daartussen. En het was nog niet zeker of dat je India wel kon bereiken met, over de volle oceaan. Okay. Dus ze dachten dat de Indische Zee, dat een landlocked sea zou zijn.
Een
omgeven
meer,
door
een
land. Eigenlijk een meer.
Ja. Ja.
Geen oceaan, maar een zee. Of, nee, dat onderscheid is niet. Eigenlijk een heel groot meer. Ze dachten dat zo ging zijn. Maar stilletjes aan, want nu spreek ik echt over heel oude, over Griekse cartografen, dat zeiden van, ja, daar moet je niet naartoe gaan, want dat is een landlocked sea. Oké, uiteindelijk begint toch het idee te komen, het kan wel eens zijn dat als we Afrika rondvaren, wat dat tegen dan nog niet gedaan was, maar dat er dan wel een open richting is richting Indië. Dus, dat is heel
godverdikke.
En het probleem is wind. Nu ga ik even heel simpel proberen voor te stellen. Hè. De Evenaar loopt midden door Afrika. En als je de kust van Afrika wilt afvaren van boven naar beneden, is het allemaal goed en wel. Want boven de Evenaar zijn de windstromingen met de wijzerszin. Dus als je van boven trekt, krijg je in het naar beneden gaan de wind mee. Dus, oké, wind mee, het is gemakkelijk om naar de Evenaar te varen. Maar als je dan van de Evenaar nog verder naar beneden wilt varen, zit je daar met een andere windstroom. Die je gaat tegen wijzerszin. Dus als je dan de kust wilt afvaren, heb je constant wind tegen. Want dat wijzerke dat gaat is naar boven, dus constant wind tegen in je zeilen. En dat ging op dat moment wel. Die hadden al de techniek ontwikkeld om tegen de wind in te varen, maar dat duurde gewoon ontzettend lang. Dus ze moesten daar ergens een oplossing voor proberen te vinden. En de eerste die dat dus de opdracht krijgt om naar India te varen, of althans toch een noemenswaardige poging te doen om daar binnen te geraken, dat is Bartolomeo Dias. Zegt dat u nog iets? Bartolomeo Dias?
Bartolomeo Dias.
Die heeft de Kaap van de Goede Hoop bereikt. Eerste. Dat is hij, ja. Dus,
hebben we een snelle, gemakkelijke uitleg waarom dat die windstromen zo zijn? Dat is met warmte en koude.
Met warmte en koude. passaatwinden, denk ik dat dat is. Het heeft daar iets mee te maken. Nee, dat zouden we eens moeten vragen aan de geograaf, maar zoek dan een keer op.
Samen met die atoombom.
Samen met die atoombom. Maar dus de wind staat tegen, dus het is moeilijk om verder dan de Evenaar te varen.
Ja, dat wist ik niet.
Maar die Bartolomeo, die probeert dat dus, en die krijgt de opdracht om eigenlijk zo ver mogelijk naar India te gaan als dat hem kan. En dus die
maar
gaat...
is er dan een bepaalde technologische vooruitgang op dat moment, dat die Bartolomeo heeft, dat hem kan uitbuiten, of is dat gewoon een doorzetter?
Ze hebben zo van die driehoekige zeilen waarbij je tegen de wind kunt invaren. Nee, okay. Dus dat lukt op zich wel, dat gaat traag. Maar heel veel daarvan weet ik nu ook niet, staat er ook niet echt op. Maar je krijgt in ieder geval die opdracht. Zie dus hoe dat gaat. Nee. Ze hebben wel een andere techniek en dat heet volto do mar. En volto do mar, ik zeg dat nu zo op zijn Italiaans, dat zou waarschijnlijk een andere manier zijn. Maar dat wil zeggen, in plaats van langs de kust mee te varen en wind tegen te hebben, probeert gewoon even op volle zee te gaan en dan in een soort van slingshot terug naar de kust te varen.
Ja.
En dus eigenlijk een omweg te gaan. In plaats van steil de berg over, doe een omweg over de kol en probeert dan ook over de berg. Zo, daarmee kun je het een beetje vergelijken.
Volto do mar.
Dus die probeert dat, die vaart tot aan de Evenaar en die blijft doorvaren aan die kust met die wind tegen. En op een bepaald moment denkt hem, weet je wat, ik ga eens die techniek proberen van even in de oceaan, dus richting Amerika, maar dat kennen ze op dat moment nog niet, dus richting Amerika. En nadien zal ik wel afdraaien terug richting het poepje van Afrika, Kaap de Goede Hoop, en richting India. Nu, die geraakt daar ergens verdwaald in een storm. Ik denk dat die storm, 13 dagen had geduurd, volledig de kluts kwijt. Dus die denkt, we gaan terug naar het oosten. Hè, terug richting India. We gaan terug proberen dat Afrikaanse continent tegen te komen. Nu, wat blijkt na een aantal dagen? Niks. Heeft niks tegengekomen. Dus dan denkt hij, ja, dan zullen we naar het noorden, terug naar boven proberen. Ja. Hè, we zullen zien of we iets tegenkomen. En hij komt op een bepaald moment in de Mosselbaai in Zuid-Afrika. En wat de Mosselbaai is, 500 kilometer ten oosten van de Kaap de Goede Hoop. Dus hij dacht, ah, maar ik heb de Kaap al overschreden, dus ik ben al verder gegaan. Dus zijn missie was eigenlijk geslaagd nog voordat hij het wist.
En dus ze wisten dat van Kaap de Goede Hoop? Dat wisten ze, dat
ja, Kaap de Goede Hoop. Ze wisten dat er ergens een punt ging zijn waar de Afrika stopt en dan terug afbuigt naar boven.
Dus dat wist men dat wel.
Dat wisten ze. Okay. Ja, ze wisten dat continent ergens ging eindigen. Dus,
ja, maar dus de Grieken nog niet, de cartografen.
Ja, maar de Grieken die dachten misschien wel dat er een weg rond was rond Afrika, maar die dachten dat Indië misschien ergens ingesloten zat in de Arabische Zee of zoiets. Okay.
Dus ze wisten dat Afrika eindigde, maar ze wisten nog niet dat je dan meteen kon doorsteken over de zee naar Indië.
Ik ga erbij zeggen, ik vind het moeilijk om te zeggen wat dat ze op dat moment wel of nog niet wisten. Okay. Bij sommigen wordt dat erbij gezegd, bij anderen niet. Dus ik denk dat hij de opdracht krijgt, probeert rond Afrika te varen. Het zal wel ergens stoppen. Maar ik heb dat gezien bij anderen, dat die ook vaak de opdracht kregen van zie maar, probeer rond te varen, zie wat u brengt. Dus die gaat verder. Hè. Die zegt tegen zijn bemanningsleden, oké, dan gaan we verder naar de oostelijke kant. Maar ik vind dat moeilijk, oostelijk en westelijk, dus ik ga zeggen richting Indië. Hij probeert verder richting Indië te gaan. Dus hij doet de nog een paar stapjes van de kust af van Afrika, maar dan langs de oostelijke kant. Tot op een bepaald moment de bemanning zegt, jongens, het is genoeg geweest voor ons, wij zouden graag teruggaan. En hij roept dan alle kapiteins bij elkaar, want hij zou daar wel graag even op papier hebben staan van al die kapiteins.
Nee, dat was een vloot.
Hij gaat niet alleen, hij gaat met een vloot van 500 schepen of zoiets. En die tekenen allemaal, ja, het is goed, we gaan terug. En in het teruggaan passeert hem dus de Kaap de Goede Hoop, dat op dat moment nog Kaap van de Storm wordt genoemd. Want hij zei van, ja, het is wel een stormachtig gebied, want hij heeft daar zijn 13 dagen durende storm ongeveer meegemaakt.
Ja, is dat niet de reden daarvoor dat je twee oceanen hebt die tegen elkaar inbeuken?
Ah, dat kan zijn.
Ik heb eens gehoord dat je daar de Indische Oceaan hebt en de Atlantische, die daar samenkomt.
Want hij wist dat hem in de Indische Oceaan zat, omdat dat water veel warmer was.
Ja, voilà. Ja. Ah, wel, ja. En dus dat komt daar samen in de bepaalde...
Godverdikke.
Ja, voilà. Ik heb gehoord.
Voilà. Dus hij passeert daar opnieuw en hij ziet, oké, Kaap de Goede Hoop. Ik ga terug, hij komt toe in Portugal. En in Portugal wordt dat dan dus de Kaap de Goede Hoop genoemd, want er is goede hoop om Indië te bereiken.
Okay.
Je moet niet verzoeken.
Ja.
Je moet niet verzoeken.
Mooi.
Dat is Bartolomeo Dias. Dan komt Vasco da Gama aan de buurt. Want
die naam heb ik al gehoord. Ja.
Iemand moet nu wel naar Indië varen natuurlijk, met de kennis dat hij een Bartolomeo heeft gegeven. Want die Bartolomeo heeft gezegd, die windrichtingen die zitten daar wat anders. Dus probeert je Volto de Mar, hij probeert dat al vanaf de Nevenaar te doen. En probeert dan al op die Atlantische Oceaan te varen en dan die een bocht te maken. Dus Vasco da Gama ging dat doen. Ik heb in het Maritiem Museum ook zo een enorme, hoe heet dat nu weer al, zo'n bronzen beeld dat ze... Of zo'n metalen beeld dat ze van voor op de boeg van een schip hangen.
Een boegbeeld.
Boegbeeld. Boegbeeld. En dat was van het schip van, niet van Vasco da Gama, maar een schip naar zijn eer. Dus dat stond daar zo, zijn kop in het groot, in dat metaal, in dat museum. Dat was wel indrukwekkend om dat te zien. Dat is wat. Het was niet zo indrukwekkend. Dat
Wauw.
De Vasco moest ook stilletjes aan gaan vertrekken, want ondertussen komt daar al een Charles, Christoffel Columbus, die komt daartoe.
Ja, welk jaar zijn we inderdaad? Ja, dat is misschien...
Dan zijn we, na Christo... Wacht even.
Bartolomeo
Vasco
Dias
in... Ja, ik weet niet wanneer dat Vasco da Gama vertrekt, maar inderdaad, na de ontdekking van Amerika dus. Wat is dat dan? 1493? 1492. Want je komt dan al terug en je zegt... In opdracht van de Spaanse koning, kom straks op hem terug. Ik heb India ontdekt. Dus Portugal denkt, het is tijd dat we eraan beginnen. Die Vasco die krijgt de opdracht om met zijn schepen India te bereiken. En dus wat doet je? Je gaat tot aan de Nevenaar en dan doet je die Volta de Mar, losse zee op. Maar die doet dat zo hard dat je op 1000 kilometer van Amerika komt.
Oh,
dus, maar echt ver. En dan maakt hij dus de bocht en vaart hij helemaal naar Kaap de Goede Hoop. Nu, dat
ja,
is gedenkt
lang op de,
dat al lang stuk was. Ze hebben daar, ik heb het even opgeschreven hoe lang dat hem erover heeft gedaan. Ze hebben daar 100 dagen over gedaan en ze hebben op die 100 dagen 10.000 kilometer afgelegd.
Dus maar 100 dagen geen land gezien?
Ah, wel. Scheurbuik. Er zijn heel veel mensen dat scheurbuik hebben gehad op die weg.
Allee, jong.
Maar dat is dus... Oké, ze waren daar later wat beter op voorbereid. Mm. Maar die route, of de manier waarop dat je die passaatwinden gebruikt. Want die passaatwinden, dus je moet weten, je komt tot aan de Evenaar. Mm-hmm. En vanaf dan is tegenwijzerzin. Dus gaat je schip naar links worden geduwd, richting Amerika. Mm-hmm. En dan zeg je, oké, we pakken het mee. En we gaan gewoon het kloksken af. Dus we worden naar links geduwd, dan worden we naar beneden geduwd. Dan naar onder en dan gaan we helemaal naar rechts.
No.
Dus een enorme omweg. Ja, er zijn heel veel mensen gesneuveld wegens scheurbuik. Maar uiteindelijk bereikt
hij
toch...
Wat is dat, scheurbuik?
Scheurbuik is een klassieke zeevaardersziekte door een tekort aan vitamine C.
Mm.
Ik weet niet wat er aan gebeurt. Scheurt u een buik? Ik weet niet. Buikpijn?
Ja.
Of zwelt u een buik op? Het zal niet met een buik te maken hebben. Maar je sterft eraan. En dat is gewoon door te weinig vitamine C aan boord te hebben. En dat wisten ze pas redelijk laat, dat daar tegen helpt.
Ja, kan ik aannemen. Ja.
Nu, die vaart verder. En daar... is toch wat woelig. De Vasco heeft het nogal moeilijk met de lokale bevolking, want als eerste komt hem toe in Mozambique.
Ja.
Mozambique, als ik mij niet vergis, ligt dat ergens tussen... is dat de grens? Of, je hebt zo'n straat tussen Madagaskar en tussen Afrika. Hè? Wel, dat ligt daar ergens, Mozambique.
Ja.
Langs de Afrikaanse kant dan. En daar komt hem in contact met die lokale koning. Maar die dreven regelmatig handel al tussen India en tussen Arabië. Dus ineens komt daar zo in en toe zo'n Charles uit Portugal en die zegt, ja, wat kom je hier doen? Ze is daar, hola. Ik zou het moeten weten, hè. Ik weet ook niet. Maar die was niet onder de indruk, want die sultan die zegt, ja, er gaat cadeautjes mee. Die Vasco da Gama die denkt, ja, ik zou even gaan zoeken, maar wacht, hè, ik vind hier een rode noot, wat belletjes en koperen armbanden.
Serieus?
Dat geeft hem. Maar op dat moment, Portugal was arm, dat had niks dat nog in trek was.
Nee.
Want al die exotische trade die was afgesloten, dus die komt eraf. Maar ja, een rode noot, belletjes en koperen armbanden. En plus, die sultan die denkt ook, ja, wij hadden hier echt die tof, met die Indiërs en met die Arabieren. En plots komt er hier een met zo van die mastodonten van boten. Dat was niet goed geëindigd. Hè. De sfeer wordt vijandig, de Vasco vertrekt terug. Hè. Nog meer richting naar boven Afrika afvaren. Maar voordat hem vertrekt, schiet hem wel nog eerst even zijn kanonnen af. Voor de goede banden aan te halen, hè, door die te bestendigen. Uiteindelijk komt hem in Mombasa terecht. Weer al conflict met de bevolking.
Ja.
Want de Portugezen hebben daar ook een schip gekaapt dat vol zat met goud en zilver. Maar ruzie met de lokale bevolking. Maar vanaf dan wisten ze het. Hè. Dus in plaats van dat we gaan aanmeren, gaan we de bootjes tot ons laten komen. Dus we gaan voor anker voor een kuststation. Ja. De bootjes komen naar ons. We gijzelen die mannen. Dan sturen we onze veroordeelden op onze boot, wegens maatregelen. Dan sturen we die aan land. En dan proberen we zo ergens een lijn te maken tussen de twee. Oké, goed. Uiteindelijk komt de maan in Kenia, want je moet wel vaak stoppen om je te replenishen, om nieuwe voedingsstoffen aan boord te krijgen. En in Kenia was men vriendelijker, want degene dat daar aan de macht was, dat was de rivaal van degene in Mombasa. Dus
soms
dat lukte al. En daar troffen ze ook voor de allereerste keer Indiërs aan.
Ja.
Dus dat was wel al... Dat toonde aan dat er toch ergens een serieuze band is tussen die twee landen.
Ja.
En er zat ook iets zot in die Portugezen in hun kop, dat Indiërs op een of andere manier christenen waren. En dat was omdat er ergens een mythologische figuur was, Johannes de Priester, is het juist wat ik hier zeg, Johannes de Priester. En dat was zogezegd een heerser van een keigroot christelijk rijk in Azië. En dus die dachten dat ze Christus aan het aanbeden waren als die mannen daartoe kwamen, maar dat was eigenlijk waarschijnlijk gewoon een hindoe-god dat ze aan het aanbeden waren. Iets heel raar. Maar dus dat heeft nog heel lang in hun gedachten gebleven dat Indiërs dat christenen waren. Vandaar ook dat ze naar India wouden gaan, omdat ze dachten, oké, dan kunnen we die gebruiken om te vechten tegen de Moren, die dat hier ook af en toe bij ons, het Iberische Schiereiland, komen binnenvallen en kunnen we toch druk zetten langs beide kanten.
Ja.
Ja, quote non, hè. En daar vinden ze dus, in Kenia, vinden ze ergens een loods die hen over de Arabische Zee. Dus we zitten dan ergens middenwegen Afrika, langs een oostkant dan, en dan moet je gewoon nog helemaal naar rechts varen en dan zet je in India, ergens daar. Arabisch Schiereiland steekt daar ook wel uit, maar je kunt dat wel doen.
Ja.
En dat lukte, dat ging redelijk vlot. Op slechts 23 dagen steken ze daar die zee over. Waar zitten we hier ergens? Ja, hier, voilà. Steken ze de zee open, over en eindigen ze in... Ja, er ligt hier een wereldkaartje naast ons. En landt hem met zijn vloot aan in Calicut. Dus je denkt...
Is dat Calcutta?
Feest kan zijn.
Ja, wacht, ik zal eens zien op het kaartje. Nee, ik denk dat Calcutta verder naar het westen ligt.
Maakt niet uit. Ze komen toe. Ah, ook grappig op de kaart. Op die oude kaarten ziet je India staan als een klein tandje. mm-hmm. naar beneden. Maar verder ziet je dan nog een hele grote tand staan. Die historische kaarten waar ik het nu over heb. En nog voor die ontdekkingsreizen. Ja. Dus ze dachten dat er na India nog een hele grote tand was. Ah, okay. Maar dat waren de Filipijnen. De eilandengroepen. Dus zij dachten dat dat echt één grote land was. Dus wat, ze komen daartoe in Calicut. En dus als we het hebben over de ontdekking van India, ja, het kan niet fouter zijn. Dat is echt een internationaal handelscentrum. Mm-hmm. Iedereen zit daar, goederen van over de ganse wereld komen daar samen. Die Portugezen moeten hun ogen hebben uitgekeken. Mm-hmm. Maar ze wisten wel dat ze goed waren. In tegenstelling tot Columbus, die dat al heel snel door had, dat het waarschijnlijk fout was. Want ze hadden al verkenners gestuurd, nog voordat die mannen met hun boten waren vertrokken. Verkenners over land om eens te gaan zien... Hoe ziet India eruit? Nou, we weten dat we goed zijn. En dus wisten ze, dat gaat een internationaal handelsoord zijn waar alles is en de state of the art. Allee, ja. Mm-hmm. Ze komen daartoe en ze weten meteen, we zitten hier goed. Ze gaan daar direct gaan vragen, specerijen, peper. En dan zegt die lokale heerser, die Samorijn heet dat daar. Mm-hmm. Samorijn, die zegt, kom eens even bij mij. Hè. Kom eens even wat geschenken geven. En die vastgeeft, ik heb mijn rode hoed al afgegeven. Alleen kom nog een keer gaan zoeken in die lading. Wat ligt er hier nog tussen? Wat vinden ze? Ze vinden ergens een stukje koraal en visserzoetjes. Dat geven ze dan aan die Samorijn. Die Samorijn die denkt, wat moet ik hier gaan doen met een brol? Dus dat was, de eerste indruk was alweer niet supergoed van de Vasco. Het andere probleem was dan ook dat er zaten heel veel... er wordt op alle bronnen staat er islamitische handelaren. Dat zullen waarschijnlijk een mix geweest zijn van Arabieren, Moren, ik noem het gewoon islamitische handelaren, of Ottomanen, die ook alweer in die Samorijn zijn oor aan het fluisteren waren. Wat hier juist iets tof? En nu komen die losers er weer al bij. Natuurlijk, die Portugezen die zeiden ook tegen die Samorijn van wij willen hier zo weer al een feitoria oprichten. En nog iets... Al die moslims die moeten hier buiten. Die Samorijn die zei, nee, dat gaan we niet doen.
Maar dat was zelf geen moslim.
Nee.
Want je hebt er toen toch een heel deel gehad dat...
ik denk het
en
niet.
De Maharajas...
Dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk het niet. Ik denk het niet. Ja, minderwaardige geschenken.
En dat zal dan later zijn geweest waarschijnlijk nog. Dat er een heel deel veroverd wordt.
Dat kan zijn, dat weet ik niet. Ja, de geschiedenis gaat nog een ganz stuk door, maar ik stop binnenkort, omdat het anders gewoon te lang wordt. Nu, die vloot die blijft daar nog 3 maanden liggen en ze slagen er wel in om uiteindelijk toch wat specerijen aan boord te halen. Allee, er zijn ondertussen nog wel ergens zo wat van die gijzelpogingen tussen de islamitische handelaren en de Portugese, keiveel conflicten in die stad. En uiteindelijk trappen ze het af na die 3 maanden. Ja. Maar dan moeten we wel terugvaren naar Lissabon. En het probleem is, als je dan die Arabische Zee over wilt, op dat moment waren de moessonwinden wind tegen. Dus in plaats van 23 dagen deden ze er, ik moet even gaan spieken, 132 dagen over. Weer al een gans deel van die bemanning dood door scheurbuik. Ik weet niet waarom dat je het zou willen doen.
Inderdaad.
Terug naar Lissabon. En ondanks dat hem een magere oost meebrengt, hij heeft daar ook geen feitoria kunnen oprichten, hij heeft gewoon een beperkte lading peper en specerijen mee, wordt hem toch echt als een held ontvangen, want hij is de eerste die dat die handelsroute heeft blootgelegd. Oké. Nasleep van Dagama is dat er elk jaar een handelsvloot vertrekt, een armada van een aantal schepen. Dat wordt dan een armada genoemd.
Eén keer per jaar.
Ja, waarschijnlijk als de wind goed zit of zo.
Ja.
En die trekken dan naar India om daar... dingen te gaan vestigen. Een van die mensen, dat was Pedro Alvarez Cabral. Ik weet niet of je daar al van gehoord had, de Cabral.
Cabral, volgens mij is dat ook een dictator geweest, maar dan in de Dominicaanse Republiek.
Ja, maar Cabral? Deze dus niet.
Of Cabral heeft daar... Ik heb er eens een boek over gelezen, maar of dat hoofdpersonage heet Cabral. Ik kan het eens opzoeken. Maar nee, ik heb er nog niet van gehoord, van uw Cabral.
In 1500. Cabral, die doet... Okay. Dus Cabral, die krijgt opnieuw de opdracht in de tweede... Armada, dus na Vasco, om daar toch ergens een voet aan grond te krijgen, om daar toch ergens een feitoria op te richten. Wat doet je? Alweer vanaf de Evenaar maakt hij die een slingshot richting Amerika, maar deze keer landt hem wel degelijk in Brazilië. Dus hij laat daar dan een aantal man achter en zo wordt Brazilië dus ontdekt. Dus door die slingshot te maken, komt hem in Brazilië terecht. Het probleem daarbij is dat Spanje op dat moment ook wel al in Amerika zat. En dan is er een verdrag gesloten, het verdrag van Tordesillas waarbij dat dan eigenlijk Amerika in twee werd gesneden en alles rechts ervan was voor Portugal en alles links ervan voor Spanje. Zoiets.
Ja, klopt. Ja, en ik denk dat ze gewoon ook niet dachten dat Brazilië zo... Nee, dat er zoveel land nog aan de oostelijke kant van die lengtegraad zou liggen.
Want de wereld is rond, dus ergens gaan ze elkaar terug tegenkomen. Daar was dan niet over afgesproken. Waar ergens in Azië dat ze elkaar terug gingen tegenkomen. Die gaat naar Calicut, dus hetzelfde stukje waar dat die samorijn eerst slecht werd behandeld. Daar vangt hem alweer bot. Hij gaat verder naar de volgende stad en dat is aan Cochin. En in Cochin lukt het, want dat was de heerser daar was een vijand van die een eerdere in Calicut. En je moet het zo wat uitspelen tegen elkaar. En daar komen ze dan wel hun eerste fettoria maken, hun eerste factorij. Dus vandaar begint de overheersing van Portugal. Natuurlijk, die maken keiveel vijanden. Die maken de Venetiërs als vijanden. Die maken de Arabieren, de Ottomanen, de Moren. Heel veel vijanden.
Ja.
En had ik nog ergens gesproken over een Christoffel Columbus. Die had gedacht dat hem Indië had bereikt. Mm-hmm. Dus het probleem was in die tijd... Ze wisten wel dat de wereld rond was. En dus de Portugezen dachten, we gaan over Afrika. Maar Columbus die dacht, waarom zouden we over Afrika moeten gaan als je hier gewoon kunt vertrekken, naar links kunt gaan, over Amerika, dat niet bestaat.
De wind mee. Ja.
Met de wind mee. En dan eindigde automatisch in Indië. Het probleem is dat daar tussen Noord-Afrika, Zuid-Afrika en Indonesië, Japan en Australië
Amerika,
ligt.
Wat
had ik gezegd?
Noord-Afrika, denk ik.
Ah, nee, sorry. Noord-Amerika, Zuid-Amerika enzovoort. Dat allemaal tussen ligt. Maar... dat is ook veel niet geweten in die tijd. Ja, hoe groot is de wereld? Wat is een omtrek van de wereld? Hij dacht 32.000 kilometer. 40.000, bekan.
Ça va,
hij dacht ook dat Eurazië groter was, dus meer tot het oosten uitstrekt. Hij dacht dat die zeereis veel minder lang ging zijn. En hij dacht ook, hij had al gehoord of gelezen in de rapporten van Marco Polo, dat hem heel veel kleine eilandjes tegenkwam voor... Dat er heel veel kleine eilandjes...
Ja.
Rechts van Indië lagen.
Ja.
Ja, ik vermoed de Filipijnen, waar dat hem dacht, daar kan ik dan wel nieuwe lading krijgen en dan doorgaan.
Ja,
maar dus, het grappige was, dat was een genuaan dat in Lissabon woonde. Dus je denkt, waarom heeft hij niet voor Portugal gevaren?
Ja.
Maar de Portugezen dachten, dat is niet waar, wat dat hij hier vertelt. Zijn premisses zijn fout. En dan is hem naar de Spaanse koning geweest. Die dan net een hele oorlog met, Granada had beëindigd.
Ja, dat was het laatste bolwerk, denk ik, van Saracenen op het Spaanse eiland. Schiereiland was dat het laatste bolwerk. Ja.
Het is dat. De oorlog is gestopt. Er komt een beetje geld vrij, maar zitten ondertussen ook met heel veel schulden. Dus die dachten van, weet je wat, doe maar. Hè, ga maar iets gaan ontdekken. Het kan alleen maar goed uitdraaien. Dus die probeert dat en die landt ergens in de Bahama's. Die denkt, is dat hier wel Indië? Want hier lopen mensen naakt rond. Hier is geen staatsstructuur. Die zitten in een stenen tijdperk. Wat is dat hier?
Je had allemaal cadeaus bij.
Ja, inderdaad.
Ja.
Allee, die werd daar wel goed ontvangen, hè? Daar niet van. Maar hij vaart een beetje verder naar Cuba. Weer al hetzelfde, niks te zien. Hij vindt wel ergens een beetje goud, maar nu ook niet. Geen wat dat hem beloofd was. Hij vaart terug, wordt daar ook als een held ontvangen. Heeft nog 3 ontdekkingsreizen daarna gedaan, richting links naar Amerika. Maar ergens begon hem toch te beseffen van, volgens mij is Indië niet, volgens mij is dat een nieuw wereldrijk. Maar hoe komt dat dat Amerika heet en niet?
Ja, Amerigo Vespucci.
Ja, inderdaad. En wat dat die zijn rol was, die Amerigo Vespucci, die heeft echt de wereld kunnen overtuigen van... Wat het Columbus heeft ontdekt, dat is niet Indië. Dat kan echt niet zijn. Dat is iets nieuws.
Ah ja, want is die niet doorgestoten ook tot aan de Pacifische kust? Dat die dan aan land is gegaan, zo gezegd, om dan de andere kant te gaan zien?
Dat kan zijn.
Of is hij dat niet?
Dat kan zijn. Ik heb er niet al te veel over opgezocht, maar hij was wel degene dat de mensen kon overtuigen. En een Duitse cartograaf heeft zijn naam dan op dat stukje land gezet. En vanaf dan is dat Amerika geworden. Maar dus, Columbus was uiteindelijk wel overtuigd, maar hij heeft de wereld niet kunnen overtuigen, dat heeft iemand anders gedaan. Vandaar dat Amerika heet. Zover dat.
Magellaan, dat is toch ook een Portugees? Hè?
Magellaan is de volgende.
Ah, okay,
Magellaan is een Portugees en die dacht ook. Maar die vaarde ook in... Vaarde?
Ja.
Ben ik nu even kwijt.
Ja, dat is altijd die vraag. Hè? Ik zal het eens opzoeken.
Nee, laat maar. In de opdracht van de Spaanse koning... ook weer al zo'n raar systeem, hè. Eigenlijk een Portugees in Spaanse opdracht. En die zei, volgens mij, hè, we zitten dan toch al in Amerika. Hoe ver kan Indië nog zijn? Dat kan toch niet zo ver zijn? Ik ben even aan het zien. Nou, wat
voer.
Voer, oké. Die voer onder de Spaanse vlag. Ja?
Ja, zo'n voer.
Okay, ja. Dus die dacht, hoe ver kan het van Amerika nog tot Indië zijn? Wel, blijkt een heel groot deel. Dat is, de Pacifische Oceaan wordt niet voor niks de grote zee genoemd. Ja. En die heeft dat dus aan de lijven ondervonden. Die ging helemaal naar beneden via Brazilië. Dan steekt hij daar ergens de straat over. De straat van Magellaan.
Ja, ja, ja.
Ja, wat dat zo het puntje is van Argentinië of Chili. Waar ja, dat die twee landen samenkomen daar.
Tussen schuureiland. Vuureiland,
ja, ja, inderdaad. Daar steekt hij dat over. Dus dat was bijna rondgegaan. Ja. Maar hij steekt dat over. En ineens komt hij in een superkalme zee terecht. En hij noemt dat...
De Stille Oceaan. Ah,
Stille
is dat
Oceaan. Ja, okay. De Pacifische Oceaan. De, ja...
Hey, dat is zo'n...
waarschijnlijk niet, ja. Maar hij dacht dat op die moment gewoon ja, even wel. Nu, wat bleek? Die reis die viel toch iets meer tegen dan dat hem had gedacht. Eigenlijk moest hem al een beetje overnachten of overwinteren op Amerika. Dus voordat hem die straat had gevonden, daar was er dan een hevige muiterij. Heeft hem dan de kop kunnen inslaan. Is hem dan doorgevaren helemaal tot in Indonesië. Is er daar nog van alles gebeurd. Is hem uiteindelijk helemaal teruggevaren via India, Kaap de Goede Hoop, terug naar Spanje. 3 jaar later.
Ja,
En van alle boten dat hem mee vertrokken was hem nog maar met 1 boot teruggekomen. En van de 18 van de 240 man is nog teruggekomen.
Ah, en hij zelf was erbij.
En hij zelf, denk ik, was er wel nog bij.
Ah,
dus
oké, dacht dat hij gestorven was.
Ik denk... Was hem gestorven daar?
Of in dat ieder is dan geval, een andere, die ik denk dat gestorven is?
Hij is de eerste dat, of zijn missie, was de eerste dat de hele wereld heeft rondgevaren. Dus je ziet dat hier ook op dat kaartje. Ik ben nu even... ja, je ziet dat echt ook op dat kaartje. Helemaal van het topje, of het poepengaatje van Zuid-Amerika, over en, Indonesië, over Afrika terug.
Hij is gesneuveld op de Filipijnen.
Ah, toch? Ja, oké. Okay. Nee, dan is de rest van zijn bemanning toegekomen. Ja. Ja. Maar op het kaartje denk ik wel nog altijd dat zijn naam staat. Ah, misschien is het in Stippelijn daardoor. Had hem is overleden.
Ah, oké. Okay. Ja.
Oké, okay. Portugal een wereldrijk, maar zoals jij zelf daarnet al hebt gezegd, niet echt voor heel lang een wereldrijk geweest. En weet je wat dat daar afbreuk aan heeft gedaan?
Nee, eigenlijk niet. Dollanders.
Dollanders?
Ja, godverdikke. Ja.
En hoe komt dat Hollanders zo populair waren geworden, all of a sudden?
Zo populair, ik weet niet. Ja, die investeren ook zwaar in hun maritieme...
En hoe komt dat Amsterdam vanuit nul is opgegroeid tot een wereldrijk?
Ja, de val van Antwerpen en de Spaanse Nederlanden. Dat wij onder het juk van
En hoe komt dat wij de Spaanse Nederlanden waren geworden? Of die een oorlog? Door Luther. Het is allemaal Luther.
Ja, het is allemaal Luther.
Door het protestantisme.
Ja.
Het protestantisme breekt op een bepaald moment uit. En de Iberische vorsten die schieten in een katholieke kramp. En die zeggen, kijk, of het is simpel. Katholiek of weg. En dus heel veel van de protestante bekeerlingen of joden, die zeggen van, oké, ciao, dan zijn wij weg. Ja. En vaak waren dat net degenen die dat al het meest gelezen hadden. Hè, van die nieuwe invloeden hadden gelezen. Ja. Vaak ook het rijkst. En die trekken dan in grote getalen naar de Nederlanden en bij uitbreiding Amsterdam, waardoor Amsterdam plotseling een centrum wordt van multiculturele geldinfluxen, laat het ons zo noemen. Ja, ja. Uitspattingen. Is dat niet tien keer groter geworden op een paar jaar tijd in bevolkingsaantallen? Het zal zoiets geweest zijn. Hè? En dus, die besluiten om hun compagnieën op te richten. Hè? De Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dus die wouden eigenlijk naar het oosten van Indië varen. Dus nog verder dan de Portugezen. Maar die deden dat op een andere manier. Die deden dat niet staatsgestuurd. Hè? Want die vorige ontdekkingsreizen waar ik het over had, die hadden allemaal geld nodig. En dat werd dan gesteund door de vorstenhuizen. Hier werd dat gewoon door aandelen gedaan en ontstond dat bankenwezen. En dat geeft natuurlijk een veel grotere vrijheid. Dat kapitalistische systeem zit daarachter, veel meer geld. Die hadden ook een eigen leger, een eigen marine. En de Nederlandse overheid kon ondertussen rustig belastingen innen, geen enkel probleem. En ja, je merkt dan wel dat die Portugezen, die gingen niet mee in dat kapitalistische systeem. Dat bleef gewoon gecontroleerd door de koning zelf. En dat is allemaal goed en wel als je een goede koning hebt, maar in een absolutistisch systeem kent dat vaak ook zijn grenzen. Een van die koningen, ik denk dat koning Sebastiaan was, die besloot op een bepaald moment, goed, we hebben hier zoveel geld, we gaan op kruistocht. Wat blijkt, hij vertrekt op kruistocht. Komt nu mee terug. Komt
en waar? Naar Istanbul?
Ik weet niet naar waar het was. Hij vertrekt op kruistocht. Ik denk van wel, hè, op dat moment, om dat terug te gaan veroveren. Er wordt niks meer van gehoord.
Zo laat nog. Ja? In de 16e eeuw.
Ja.
Van de FOMP.
Wat staat er hier? Ik had opgeschreven, maar ik weet niet juist niet meer waar. Vertrekt op kruistocht, komt niet meer terug. Dat land in schulden, geen opvolger. En wie zit er op dat moment ten rechts, rechts van Portugal?
Dat je met dat idee afkomt.
zit
van op kruistocht. Vooral Seba. Bakken met geld dat er binnenkomt. Ja. Ah, wel, ik heb een idee.
Als we dat geld nu eens goed investeren. Ja. Hè? Oh. Ondertussen heel de Nederlanden al protestant aan het worden. Hij dacht niks van, die Ottomanen, die moet niet weg. Goed, die vertrekt, komt niet terug. Heel veel schulden. Successiestrijd dat daar losbreekt. En wie zit er daar te rechts van Portugal? Mm. De Philips II. En de Philips II die zegt, luistert. Als ik nu een keer koning word van Portugal, dan zijn al die problemen opgelost. Goed, je wordt koning van Portugal. Philips I van Portugal.
Philips II van Spanje. Dan, op
ja,
dat moment,
ja, zoiets. Okay. Dus dat is de Iberische Unie, waar we het dan over hebben op dat moment. Maar met als nadeel dat Spanje had op dat moment heel veel vijanden. En Portugal bij uitbreiding ook ineens heel veel vijanden. Ja. En die hele Portugese vloot die wordt ook ingeschakeld. Want ja, dat is eigendom van de staat, die vloot, in plaats van eigendom van de compagnieën. En die wordt ook ingezet in de succesvolle armada naar Engeland.
Ja, 1588. Ja,
niet dus. En ja, daaraan zie je ook dat dat hele wereldrijk begint af te brokkelen door al die oorlogen, door die Spanjaarden, dat uiteindelijk niet meer kunnen bolwerken. En dat stort
inderdaad, eigenlijk, want het spreekt niet over Portugal, maar Spanje is ook heel snel heel erg bergaf gegaan. Hè.
Dan hadden ze nog Brazilië, waar ze hun aan konden vasthouden, want Brazilië heel veel goud. Daar, dat hadden ze wel bezet. Hè. Dat was wel inderdaad de tactiek van de nieuwe wereld. Daar gaan we echt wel een bezettingsmacht zetten. Totdat die in 1822 ook zeggen, ciao, het moet van ons niet meer. Dus dat geld droogt uiteindelijk ook op. En dan zit je met het verhaal van die resterende kolonies. Het zijn er een aantal, hoor. Ik denk dat Angola, Mozambique, zijn er nog. Ja. Macau was ook iets tegen China, dat ze dan van China hadden overgekocht enzovoort. Ja, en dan zat er nog heel veel tussen. En ze wilden echt proberen om een soort van verbinding over land doorheen heel Afrika te maken. Van Angola naar Mozambique. Nee. Maar dat is kei moeilijk, dat lukt niet, want die Britten die zaten daar dan ook. Allee, dat lukt allemaal niet zo hard. En vandaar eigenlijk dat het ook heel recent nog fout is beginnen gaan. Vandaar ook dat Salazar enzovoort. Ja, we moeten weten dat na de Tweede Wereldoorlog was het zo unaniem aanvaard van we gaan stoppen met die kolonies. We gaan daar echt mee beginnen afbouwen. En 1960 wordt ook wel het land van de het jaar van de decolonisering genoemd. Ja. Want er zijn dan wel eens 19 Afrikaanse landen dat dan hun onafhankelijkheid hebben gekregen.
Ja, ik denk onder meer Congo zeker.
Dat kan zijn. Ja, dat kan zijn. 60, 64, ik weet het niet. Zo ergens in de jaren 60.
Ja, ik denk 62 is Rwanda, denk ik.
Oké. Okay.
Ik denk ja, 60.
Congo. Maar Salazar, die wou daar dus eigenlijk niet vanaf. Die wou daar echt... En dat was dan ook, ja, militaire dictatuur, koloniale oorlogen, superveel. Want die dachten ook, ja, al die andere landen naast ons zijn allemaal onafhankelijk aan het worden en wij nog niet. Dus dat was ongelooflijk veel mankracht dat die daar naartoe moesten sturen, de Portugezen, om dat allemaal onder controle te houden. Dat heeft heel veel geld gekost, dat heeft voor een verarming van de bevolking geleid. 30% van de bevolking was op een bepaald moment analfabeet en agrarisch actief. Dus ja, dat is heel veel, hè. 30% analfabeet. De jonge mannen die ontvluchten dat land om niet in dienstplicht te moeten gaan. En dan was er dus een geweldloze coup in 1974, die Anje-revolutie, die werd geleid door... militairen die terugkwamen uit Afrika, uit die bezette gebieden. En die zeiden, jongens, zo kan dat hier absoluut niet meer voortgaan. En dan is die revolutie uitgebroken in 1974. En dan zijn tegelijkertijd al die landen onafhankelijk verklaard. Behalve Macau, dat was dan in 1999 teruggegeven aan China of zoiets.
Hetzelfde met Hongkong zeker,
Dat kan gewoon zijn.
Waarschijnlijk was er gewoon een verdrag.
Dat was voor... met de Britten, hè?
Ja.
Ja.
Ja, okay. Maar dat was toch ook zo 100 jaar of zoiets, in de nasleep van de opiumoorlog.
Ik denk dat het zoiets was. Er was nog iets grappig aan. Er is nog een link met Eurosong.
Okay.
En de link met Eurosong, dat was op de vooravond van de revolutie. Er was afgesproken. Lissabon had zo'n liedje ingestuurd. En dat was... Of was het Portugese liedje? Ik weet niet, maar het liedje dat laatst geëindigd was op Eurosong, gingen ze op een bepaald moment afspelen op de radio in Lissabon en in de overzeese gebieden. En als dat liedje werd afgespeeld, dat was het unaniem misschien... dat was eigenlijk het startschot van de revolutie.
En dat was een Portugees liedje.
Ik weet het niet. Ja. Dat zeg ik nu, maar ik heb niet het zo heel zeker opgezocht. Het zou logisch zijn dat het een Portugees liedje was. Dus het was het laatste geëindigd.
Zo, dat Hollands liedje, ja. Jamais, jamais.
En dat dat daar nu zo bekend staat als het lied van de revolutie. Van de revolutie. Iedereen zijn hand op zijn hart. Ja, voilà, dat was het. Nu, slaven. Tot slaafgemaakte personen.
Ja.
Ik moest nog een stukje vertellen dat daar in het Maritiem Museum over ging.
Juist, ja.
Ik lees het voor.
Ja, dus je gaat integraal vertellen wat er...
Alles wat er over slaven gezegd is in dat museum, ga ik nu voorlezen. De eerste bewijzen van slavernij dateren uit de oudheid. Aanvankelijk werden krijgsgevangenen gebruikt voor slavenarbeid. Het Afrikaanse continent vormde hierop geen uitzondering. De slavenhandelsroutes, met als bestemming de slavenmarkten aan de Middellandse zeekust, dateren uit die periode. Vanaf de 15e eeuw begon Portugal deel te nemen aan deze handel, waarbij het handelde met lokale tussenpersonen langs de kustlijn van West-Afrika. Aan de reeds bestaande handelsroutes voegden de Portugezen een maritieme route toe, waarmee ze slaven naar Europa, de Atlantische eilanden en uiteindelijk naar Brazilië vervoerden. Ik ben er bijna. In 1761 begon Portugal met het abolitionistische proces door alle slavenhandel te verbieden in continentaal Portugal. In 1869, met de definitieve afschaffing van de slavernij in het hele Portugese Rijk, kwam er uiteindelijk een einde aan deze handel, op het moment dat de Portugese marine al op zee patrouilleerde tegen slavenschepen. That's it.
Meer moet je niet weten.
Meer moet je niet weten over... Ik ga daar ook een beetje context bij plaatsen, natuurlijk. Mm-hmm. 1761, ja, oké, slavenhandel verbieden in continentaal Portugal. Ja, ja, oké. In 1869 definitieve afschaffing in het hele Portugese Rijk, maar was daarmee een van de laatste landen om slavernij de koloniale gebieden te verbieden.
Ja, want daar was echt al sprake over, 1815 en in het congres van Wenen in Britten.
Ja.
Ik wou zeggen, in slavenhandel verbieden op het Europese vasteland zijn ze vroeg, maar ja, nee, want ik denk dat daar de andere landen, misschien Spanje wel, maar ik denk hier meer in het noorden, dat er gewoon geen slavenmarkten waren.
Hier waren geen slavenmarkten,
nee.
De eerste, Portugal was het eerste Europese land dat de handel tot in slaafgemaakte Afrikanen deed, dat in die handel deed. In totaal 4,5 tot 6 miljoen slaven zijn verhandeld. Dat is wat ik er nu bij zeg, hè. Dat stond niet in dat museum. En voilà... Er was, ik heb zelfs iets gelezen, op een bepaald moment 10% van de bevolking in Portugal slaven waren.
Ja, ja. Okay.
Gewoon omdat er zo'n tekort was op de arbeidsmarkt. Ja. Ook omdat, die hadden een wereldrijk, maar die hadden niet de inwoners om een wereldrijk te ondersteunen. Dus dat moest volledig worden gebaseerd op slaven. Dus dat was het enige wat ik daarover heb gelezen. Wat dat toch... Ze beseffen dat nu, hoor, dat er echt een tekort zit in die geschiedenis, nuance. Hè, de pagina van de nuance, die ontbreekt volledig. Dus dat zal binnenkort, en ik denk dat dat zo... 5 à 10 jaar zal duren, of zodat dat dan wel op zijn hoogtepunt zal zijn.
Ja, landen beïnvloeden elkaar natuurlijk.
Ja, maar dus dat was in het vernieuwde gedeelte van het museum. Hè?
Nee,
dus
okay.
Het nieuwe gedeelte van het museum, dat ging over de ontdekkingsreizen tot zo de industriële revolutie. Ja. En vanaf de industriële revolutie waren het zo modellen van boten dat ze gebruikten. Kanaalboten, zeeboten, destroyers. En oorlogen in koloniale gebieden, maar ook niks van context. Dus het kan zijn als dat deel wordt... genuanceerd of heringericht, dat er dan wel extra informatie over komt.
Ja.
Dus voilà, dat was het verhaal van Portugal.
Interessant. En conclusie, moeten we naar Portugal gaan? Moeten we naar Lissabon gaan?
Ja, toch wel, toch wel. Ja, het is maar je kent het, zoals je terugkomt van een wandelvakantie, dan denk je ook de eerste 2 weken van, het is genoeg geweest. Okay. Hè.
Ja,
pas na een maand of 2 begint dat gevoel te komen van ik wil echt terug.
Ja,
dus ik denk dat ik nu nog even genoeg heb ervan. Ja. Maar dat het nadien misschien toch wel terugkomt. Ja, het is een prachtige stad, prachtig land.
Ja.
Maar toch een aantal stukken uit de geschiedenis die wij eigenlijk nog niet zo heel goed kennen. Ook onderbelicht zijn. En waar we vandaag misschien niet meer over weten. Hè.
Top, top. De kop is er terug af, Steven.
De kop is eraf. We beginnen met een nieuw seizoen.
Ja. Is vandaag beslist.
Zoals al zo vaak hebben we beloofd. Ik zou heel graag een schooldirecteur aan het woord laten. Ja, dat ook, mijn ouders bedanken. En een schooldirecteur aan het woord laten.
Ja.
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar.
Oh,
er wordt heel veel gezegd. September.
Juli.
Ja, maar tegen de volgende aflevering is het wel zo. Hè?
Ja.
Er wordt heel veel gezegd over... het onderwijs, dat er echt wel wat problemen zijn.
Ja.
En ik zou dat graag eens uit de mond horen van iemand dat dat het beste weet. Ja. Een directeur dat liefst al eens wel leerkracht is geweest. Dat het langs beide kanten kan zien. Maar pint me er niet op vast dat zo'n aflevering gaat worden.
Maar het zou wel eens kunnen.
Het zou wel eens kunnen, ja. Ik heb ook nog niemand in gedachten. Allee, wel iemand in gedachten, nog niet gevraagd. Dus, ja. Maar ja.
Ja, maar we gaan verder kijken. Hè.
We gaan verder zien.
Nieuwe onderwerpen.
Nieuwe gasten.
Nieuwe...
belevingen.
Oh, ja,
dat mag er iets minder zijn. Heb je ervan genoten? Zou je het willen delen met een vriend, met een vriendin? Doe dat gerust. Kunnen we alleen maar groeien? Wordt de Mag Niets Minder Zijn community nog groter? Welke community? Oh. Ik heb altijd maar één like op Twitter. En dat zit jij.
Juist.
De community is opgedroogd.
Maar ik heb voor Oppenheimer heb ik wat podcasts geluisterd.
We zijn beter.
Ah, wel, er zit bocht tussen, hè.
Ja?
Ene echt, die over Oppenheimer ging doen, zogezegd, een uur. En die begon er na 40 minuten aan. Ze zeggen tegen ons soms lange intro's, ja. Maar die heeft 40 minuten...
Shit, ik heb nog niks gezegd over de kindertijd van die ontdekkingsreizigers.
Nee, maar dat was echt, dat ging erover. En zichzelf bewieroken.
Dat doen wij nooit.
Nee,
dat doen wij echt nooit.
En dan was hij gewoon echt de Wikipedia aan het aflezen.
Ah ja, ja, ja.
Dan was
hij
alleen gehoord die dan. Ja, en de Amerikaanse president, wacht, hoe heet hem hier? Truman. Allee, dat doen wij nu ook soms. maar niet constant. Dat was echt, dat ik dacht.
Nee. Okay. Ik heb het gehoord. Wij zijn de beste podcast over Oppenheimer.
Zelf verklaard.
De beste podcast over Oppenheimer en de Portugese ontdekkingsreizen. Voilà. Wat wou ik zeggen? Deel het, dan kan de community nog groter worden. En dan zien we u bij een volgende aflevering van Mag Het Iets Minder Zijn. Ciao! Ciao.